Welkom bij In Mind, de podcast. Mijn naam is Florette en mijn hond die noemt Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mezelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij met onszelf graag te zien onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Ragna, samen met mijn hond. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Ik heb echt een gamma aan emoties ervaren de laatste weken. Ik ben weg geweest met mensen die in een andere levensvisie zitten dan ik. En waar dat oude patronen mee opgebouwd zijn. Oude patronen waar dat we elke keer opnieuw invallen. En ik voelde mij terug alsof dat ik 14, 15 jaar was en opgesloten zat in een lichaam, in een huis dat niet van mij was. Dat ik iemand moest zijn die ik niet was. Dat ik veiligheid moest creëren. Mijzelf moest wegcijferen om veiligheid te behouden of de kerk in het midden te houden. Dat het aan mij was om de ongemakkelijke situaties op te lossen door anders te zijn. En als je lang genoeg in een situatie zit die lijkt op stukken van voorheen, dan gaat je heel snel teruggecatapulteerd worden naar hoe het vroeger was. En dat heb ik echt wel gemerkt. En zelfs al besefte ik wat ik aan het doen was, besefte ik hoe dat ik mij voelde bij wat ik aan het doen was, ik deed het toch, omdat ik op dat moment geen andere manier zag om ermee om te gaan dan de manier die ik mij jaren en jaren en jaren heb aangemeten. En dat is bij heel veel mensen het geval. Als wij heel vaste patronen hebben en wij komen in nieuwe situaties terecht, hebben wij de mogelijkheid om daaruit te breken en iets helemaal anders te gaan doen en op een andere manier bewuster te gaan omgaan met wat er zich aandient. Maar vanaf wij terug in die oude situatie geplaatst worden, lukt het ineens niet meer om alle nieuwe dingen dat je hebt geleerd te gebruiken en gaat het automatisch terugvallen in je oude patronen. Ik heb geen oplossing daarvoor. Ik heb geen manier om daarmee om te gaan. Ik merk gewoon dat dat bij mij ook gebeurt, dat dat bij veel mensen gebeurt. En eigenlijk is dat niet erg. Je moet jezelf daar niet voor de kop slagen. Het is wat dat is. En dan kunnen we daar lief naar kijken en ons daarna geven als het voorbij is wat wij nodig hebben. En daar ben ik de mist in gegaan. Toen het voorbij was, dacht ik, het is voorbij. Alles is oké. Maar het was niet oké. Want wat ik heb gedaan, is mijn emoties weggeduwd. Ik heb een hele periode alles weggeduwd. Niet erkend wat er echt was. En ik ben dat blijven doen vanaf dat ik terug in mijn omgeving was. Bij mezelf, bij Ragna, thuis. En ik voelde mezelf apathisch worden. Ik voelde alsof het er niet veel meer in zat. Ik was niet echt ongelukkig, ik was niet echt gelukkig. Ik had gewoon geen fut, ik was leeg. En hoeveel dat ik ook sliep of rustte of ja, voor mezelf dingen deed zoals lezen, er gebeurde niks, er kwam geen verandering. Die apathie die bleef, dat zin in niks, dat bleef. En doorheen de dagen merk ik dat ik ook heel prikkelbaar ben. Mijn vriend triggert mij heel snel. En op een gegeven moment was er iets, na al een paar dingen die mij pijn deden of die ik moeilijk vond, was er iets wat waarschijnlijk veel kleiner was en ik ben ontploft. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit in mijn leven zo kwaad ben geweest als toen. En het zotte is, het is niet dat er een erge reden was, maar de woede die in mijn lichaam zat, die was extreem. En meestal zou ik dat wegdrukken. Meestal zou ik daar niet te veel van laten zien. Daardoor ademen, gewoon ademen tot het weggaat. Maar nee, nu niet. Ik heb mijn woede losgelaten. Ik heb mijn woede eruit gelaten en ik was weer terug in mijn slaapkamer als 14, 15-jarige puber. En misschien nog wel een paar niveautjes hoger. Ik heb geschreeuwd, ik heb gekrijsd. Ik heb dat wel in kussens gedaan, zodat de buren niet dachten dat er iemand vermoord werd. Maar ik ben losgegaan. Ik heb heel mijn lichaam laten slagen en schotten en stampen. Wel tegen bedden en kussens, maar alles moest eruit. En oh, het was ergens zo pijnlijk, want ik had het gevoel dat mijn huid te klein was voor mijn lichaam, dat ik daaruit moest breken. Ik heb zitten krabben aan mijn gezicht, omdat ik zo hard het gevoel had dat mijn huid eraf moest komen. Dus het deed echt fysiek pijn, de woede die ik voelde. Maar het werkte ook zo bevrijdend om die wilde, woeste vrouw dat er in mij zat eruit te laten. En die woestheid, die komt niet door dat kleine scharmutsel dat er op dat moment met Casper, met mijn vriend, was. Nee, dat komt door die onderdrukking die ik mezelf heb opgelegd. Een hele tijd daarvoor. En daar ook niet naar heb gekeken en heb gedaan alsof dat niks was. En het niet heb uitgelaten dat ik zo een woedeaanval heb gekregen. Op een moment dat het misschien te weinig of te overdreven leek. Ja, het zal overdreven zijn geweest, kan ik toegeven. Maar het was nodig. En ik merkte ook, Ragna kwam naar boven, want meestal als ik boos ben of zo, dan komt hij naar boven en dan probeert hij mij te stoppen. En ik was aan het roepen en aan het krijsen in mijn kussens. En Ragna ligt zo, die heeft een teken. Als zij met haar poot twee keer aan mijn schouder krabt of aan mijn been krabt, is de bedoeling dat ze op mij komt liggen, tussen mijn benen, op mijn schoot. En ze krabt aan mijn schouder, maar ik kon niet. Ik kon niet op haar. Ik had geen ruimte voor haar. Ik had alleen ruimte voor mijn woede. Dus ik heb haar genegeerd. En ja, zij is er gewoon bij komen liggen. Zij heeft letterlijk aan mij gevraagd: alles oké? Wilt je dat ik bij u kom liggen? Ik heb dat genegeerd. En zij is met hele bange ogen en haar oren strak achteruit om de rand van het bed gaan liggen en heeft naast mij gezeten en gekeken en gewacht totdat het ergste voorbij was, totdat ik ruimte had om er terug voor haar te zijn. En deze maakt me emotioneel, omdat zij kan dat. Mijn hond kan emotioneel volwassen zijn. Zij kan komen. Zij kan laten zien, ik ben hier, heb je mij nodig? Nee, oké, dan ga ik gewoon afstand nemen en dan blijf ik hier in de buurt. Maar ik ga u laten doen. Laat er maar uit wat dat eruit moet. En dan komt er een mens binnen. En die zou dan zeggen, doe eens een keer normaal, doe eens rustig. Terwijl die emoties moeten gewoon eruit. Die komen er nu uit omdat ze al te lang zijn opgepropt geweest. En oké, dat is ook een standaard reactie die ik waarschijnlijk zou geven. Dus ik zeg niet dat Casper door te zeggen van wat doe jij nu, doe eens een keer normaal, zeg jij nu zot geworden, daardoor slecht is of zo. Want dat is de reactie dat wij mensen geven. Dat is hoe wij zijn opgevoed. Wij zijn opgevoed met het idee dat emoties te veel zijn. Zeker emoties als woede. Zeker emoties dat je, ja, ik ga zeggen, een meltdown krijgt. Dat dat te veel is, dat dat er niet mag zijn. En we geven dat gewoon door. Als Casper woedend is op mij of op andere dingen en die begint te slaan en te stampen, dan wil ik ook dat hij stopt. Want dat maakt mij ongemakkelijk. Als ik aan het huilen ben, dan wil hij dat ik stop, want dat maakt hem ongemakkelijk. Maar als ik dan kijk naar Ragna, die is ongemakkelijk in die situatie. Of ongemakkelijk is niet het woord, zij is een beetje ongerust. Maar zij blijft gewoon aanwezig en onze honden kunnen dat voor ons. Onze honden kunnen dat doen. Onze honden geven die steun zonder dat wij erachter moeten vragen. Zij is zelfs mistrapt op de trap toen ze naar boven liep om te gaan kijken hoe dat ging met mij. Omdat ze een beetje in paniek was waarschijnlijk, omdat ze niet wist wat er gebeurde. But she doesn't complain. Ze is daar gewoon. Maar doen wij dat voor onze honden? Als onze honden door een heel moeilijke situatie gaan en ze zijn aan het roepen en hun emoties aan het uiten, zijn wij dan gewoon aanwezig en zeggen wij, ik ben hier als je mij nodig hebt. En dan zijn we rustig en wachten we af totdat het ergste gekalmeerd is. Ik denk niet dat veel mensen dat voor hun honden doen. Ik heb het zelf ook heel moeilijk om dat te doen. Want als Ragna over haar toeren is, dan ga ik proberen op te lossen wat er scheelt, zodat ze terug tot rust kan komen. Maar eigenlijk hoeven wij dat allemaal niet altijd op te lossen. Het mag er gewoon zijn. En dat stuk is iets dat ik nog veel meer wil belichamen en dat Ragna mij nu weer heeft laten zien. Want zij is mijn leermeester, hè, in zoveel dingen. En als mensen dan spreken over het is maar een hond, dan denk ik, you don't know what you're talking about. Het zijn pure wezens. Hetzelfde met kinderen. Kinderen zijn ook nog zo puur. Die snappen tenminste nog alles waar wij niks meer van weten. En dat brengt mij bij vandaag, want nadat ik alles eruit heb geladen, mijn woede heb laten ragen door het huis, die wervelwind heb laten komen en alle pijn in mijn stem eruit heb geschreeuwd. Daarna hebben wij gepraat, heb ik met mijn vriend gepraat en hebben wij het gewoon uitgepraat en was er zoveel druk van mijn schouders weg. Alles voelde lichter, ik voel mij... Ja, ik voel mij licht. Ik voel mij goed, ik voel mij licht, ik voel mij... Alsof ik de wereld opnieuw aan kan, alsof ik gezuiverd ben. Dat is wat er kan gebeuren als je even alles gewoon eruit laat. En vandaag heb ik mijn traject gelanceerd. Het is nu maandag 2 oktober 2023, voor mensen die later zouden luisteren. En ik ben al bijna een jaar bezig aan een traject Human Design voor mens en dier. Ik heb het Energetic Reflection genoemd, omdat we op energetische manier gaan werken. We gaan energetisch proberen aan te voelen wat er is. Niet wat wij willen dat er is, maar wat er echt is. En we gaan reflecteren. We gaan reflecteren over van waar onze ideeën komen, van waar ons gedrag komt, waarom dat we op bepaalde dingen zo reageren. Ik wil niet direct al die zaken veranderen, maar ik wil gewoon bewustheid gaan creëren. En dat doen we aan de hand van Human Design. Human Design voor mensen en voor dieren, omdat dat eigenlijk een blauwdruk geeft, op papier zet. Wie ben jij echt? Wie is uw hond echt? Hoe wordt jullie energie overgedragen? Hoe beïnvloeden jullie elkaar? En dat is een hele mooie start om in dat experiment te stappen. Om in dat experiment te stappen naar anders omgaan met jezelf, met je honden, met andere mensen. En om te gaan kijken, wat is hier echt? Niet wat wil ik dat hier is, of wat moet ik nog veranderen om te krijgen wat ik wil dat er komt. Nee, wat is er? Wat is er nu al? Wie zijt jij? Wat is er voor u? Hoe beslist jij in je leven? En wat heeft uw hond nodig? Hoe werkt die zijn energie? En ik heb dat vandaag de wereld ingegooid. En ik heb daar heel veel schrik voor gehad. Amai. En eigenlijk nog altijd wel een beetje, omdat 1 november gaan we starten met het eerste groepstraject. Je kunt wel altijd instappen in een do-it-yourself, maar met het eerste groepstraject gaan we 1 november starten. En ik ben bang dat niet goed genoeg is. Ik ben ook maar een mens en ik heb daar alles van mij ingestoken. Ik heb daar heel veel liefde, heel veel tijd, heel veel perfectie. Nee. Geen perfectie, nee. Ik doe niet aan perfectie. Het zal waarschijnlijk niet perfect zijn, maar ja, ik heb er alles in gestoken zodat dat voor iedereen een aangename, leuke ervaring kan worden. Dat. En Ja, ik wil dat iedereen dat voelt, dat iedereen er iets uithaalt. Maar nu is het live en ja, als mensen hiermee starten of het aankopen, is altijd de kans dat ze niet tevreden zijn. En dat is de angst van, wie weet, vindt iedereen wat ik hier heb gedaan niet goed genoeg. Terwijl dat ik ook weet, ik was over het laatst aan het praten met Lies van Dogs in Mind. Als je ooit wilt gaan speuren met je hond, dat is waar je moet zijn. En ik was met haar aan het napraten. En ik was haar aan het vertellen over het design van haar hond, Wart. En zij zei ook, als je daarover praat, hoeveel passie dat er uit je stem komt en hoeveel dat jij daarover weet en dat je dat gewoon allemaal van buiten kunt vertellen. En dan denk ik, maar ja, ik ben daar elke dag mee bezig. Tuurlijk kan ik dat. Ik kan dit. Ik kan dit traject geven en ik kan mensen gaan begeleiden in deze stuk. Want ik heb al mensen gecoacht, één op één. Met hun honden, maar ook heel grote stukken met zichzelf. Want heel vaak begint de relatie met honden met jezelf. Als ik nu terugga over die emoties, kunt jij je hond gewoon laten zijn met zijn emoties zonder het gevoel te hebben dat je altijd alles moet oplossen. Je moet ergens eerst jezelf kunnen laten met je emoties. Jezelf je emoties er kunnen laten zijn zonder die heel de tijd te proberen weg te duiken, weg te stoppen of op te lossen, voordat je dat voor je hond kunt doen. Dus daarom dat heel vaak mijn coaching en hoe dat ik werk met mensen om die band met hun hond te verbeteren, om het leven van die honden te verbeteren, heel vaak start bij die mensen. Want vanaf dat jij als mens veel bewuster bent naar jezelf en naar je lichaam en naar je noden en naar je emotionele belevingswereld, dan ga je direct zien dat dat bij honden niet anders is. Bij kinderen, als we zelfs wetenschappelijk gaan kijken, het hondenbrein is niet anders dan een opgroeiend kinderbrein. Bij kinderen is het ook belangrijk om aanwezig te zijn en die emoties er te laten zijn en niet meteen in sus-modus te gaan, in een oplossingsmodus. Want dat maakt dat wij opgroeien zoals wij zijn opgegroeid met het idee dat die emoties zo snel mogelijk weg willen moeten zijn. We moeten die oplossen. Nee, just let them be. Wij zijn zo'n emotioneel immature generatie. Dat is ongelooflijk. En misschien zelfs al wel meerdere generaties. En ik heb wel het gevoel dat mijn generatie of de huidige generatie, die cyclus aan het breken is, dat er emotioneel meer maturiteit komt. Maar ja, het wordt tijd. En ik geloof echt, als wij emotioneel matuurder worden als mensen, dat wij dat ook gaan kunnen zien bij onze honden, dat wij ook anderen gaan kunnen ondersteunen om als emotioneel mature wezens op te groeien. Want het is echt logisch dat alles rondom ons zo slecht met emoties om kan. Want wij kunnen het ook niet. Hoe kunnen we het dan doorgeven aan anderen? Toen mij denken aan een berichtje dat ik zo net heb gelezen op Facebook in een publieke groep over een vrouw waarbij de dochter een helemaal fout pad is aan het opgaan, aan het weglopen is, slechte vrienden heeft. Ze omschreef het als aandachtzoekerij. En iemand reageerde daarop. Heb je je dochter al verteld hoeveel pijn dat u doet om haar zo te zien? Waarschijnlijk wel, hè. En dan denk ik bij mijn eigen, waarom zou je je dochter vertellen dat het u pijn doet? Het gaat niet om u. Er is duidelijk iets aan de hand bij haar. She's acting out. Klopt, maar daar is een reden toe. Er zit altijd een emotie onder zo'n gedrag. Er zit altijd een emotie rond schreeuwen om aandacht. Het maakt niet uit of dat u pijn doet of verdrietig maakt. Dat is nu net het antwoord van onze emotioneel immature maatschappij. Heb je verteld dat het u verdrietig maakt? Dat maakt niet uit. Want als ze zou stoppen met die dingen te doen om u gelukkig te maken, dan ben je een pleaser aan het creëren. Iemand die er niet durft uit te laten wat er is, omdat ze bang is dat anders mama verdrietig maakt. Als ik mensen hoor zeggen van, ja, dat vindt mama wel heel moeilijk, hè? Of mama wordt daar wel heel verdrietig van als je zo doet. Dat is niet meer als emotionele chantage. En dat is normaal in de opvoeding van onze kinderen in deze tijd. Buiten dan de paar mensen die zien wat er aan het gebeuren is. Wie van jullie is bang om zijn ouders teleur te stellen? Ik in ieder geval wel. Wij willen zijn wie dat onze ouders verwachten, want wij willen ergens die goedkeuring krijgen. Wij willen die liefde en die bevestiging krijgen, omdat wij geleerd hebben dat we onze ouders niet willen teleurstellen. Maar als je een kind opvoedt onder het idee van... Ik wil dat hij krachtig en op zijn eigen benen staat. Ik wil dat hij dingen doet voor zichzelf en ik ga die ondersteunen om haar dromen volledig te realiseren. En dan gaat je geen schrik hebben om je ouders teleur te stellen, want het gaat niet om je ouders. Het gaat om u. Het gaat om uw leven. En dat vind ik echt een kernwaarde van ouderschap. Een kernwaarde van ouderschap is dat je vanaf dat moment het leven van je kind voorop gaat zetten boven je eigen wensen en verwachtingen. Dat wil niet zeggen dat je niks meer mocht doen in je eigen leven als het over jezelf gaat. Maar wat je kind wilt in die haar leven, dat staat voorop op wat je verwachtingen en ideeën waren. En dat is ook wat ik teach bij onze honden. Wat je hond wilt, of wie dat je hond is, staat altijd voorop boven het idee wat jij had verwacht dat je hond moest zijn. Ik had de verwachting dat ik een hond ging hebben waar ik lange wandelingen mee kon maken, waar ik leuke reizen mee kon maken. Dat is niet het geval. Ragna is zo niet. Ragna wil dat niet. Ja, ik kan dat dan blijven trainen en haar beginnen kneden om te passen bij het beeld dat ik voor ogen had. Door te oefenen en te trainen en harder te werken daaraan. Of ik kan gewoon zeggen, dat waren mijn verwachtingen. Ragna, wie ben jij? En wat wilt jij eigenlijk in uw leven? En hoe kunnen wij samenleven op een manier dat ik het leuk heb en dat jij het leuk hebt? En dat is niet mijn droombeeld. En dit is energetic reflection. Dit is mijn traject. Dat is samen die processen aangaan. Samen gaan kijken. Wie bent jij? Wat zijn je verwachtingen? Van waar komen die verwachtingen? Komt dat van externe druk? Komt dat vanuit u? Is het eerlijk om dat gaan op te leggen op iemand anders? We gaan kijken naar hoe werkt uw design en uw blauwdruk? Hoe kunt jij beter in contact komen met uw eigen noden, uw lichaam? En beslissingen maken vanuit uw lichaam in plaats vanuit uw hoofd en de maatschappelijke verwachtingen die daar ingeprent zitten. En wie is uw hond? En hoe kunnen we al beginnen met die zijn blauwdruk, dat te gaan ondersteunen wat we daarin zien, maar dan ook verder te gaan leren te communiceren met wat zegt die mij nu eigenlijk? U open te stellen om te ontvangen en niet om altijd te geven of te sturen. Leer ontvangen. Ontvangen, wat dient er zich aan? Wat vertelt die ons? En zo gaat je een relatie veranderen en verbeteren. Omdat dat nu mijn kind is of mijn hond is, dat maakt niet uit. Nu, mijn traject is echt wel gebaseerd om dat animal design van die dieren heel, heel diep te kennen. Omdat dat heel vaak een startpunt is om verder te gaan. En zelfs al werkt jij al met honden, dat kan een heel mooie in zijn. Als jij ook het gevoel hebt dat je bij de mensen vaak niet zo ver kunt gaan als dat je wilt. Omdat ze zich niet openstellen om hun aandeel te gaan bekijken in wat er allemaal gebeurt. Omdat de mensen zich afsluiten en gewoon iets hebben van fix mijn hond, los dat stuk op. Als je werkt met animal en human design, dan heb je sowieso een open, omdat die energieoverdrachten daar letterlijk staan opgeschreven. En dan heb je aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan en om bewustwording te creëren, om mensen te laten experimenteren met wat is er hier eigenlijk echt en wat zit er in mijn lichaam, waar zitten mijn blokkades, waar zit ik vast? En ik kijk hier zo naar uit. En het is live. En het is nu beschikbaar. En je kunt gewoon instappen. En ik zou zeggen, als ik u inspireer in wat ik vertel, in mijn ideeën en hoe dat ik in de wereld sta, doe dat. In het groepstraject gaan we gewoon samen elke maand een call hebben die een veilige ruimte creëert om echt te vertellen wat dat er aandient, wat dat er op uw lever ligt, of dat nu over u gaat, over uw honden of andere stukken. We gaan daar echt diep gaan en we gaan diep duiken. Natuurlijk kunnen we daar ook gewoon gaan oefenen met de designs en zo. Het kan ook praktisch, maar dat gaat ingericht worden naar gelang wat de noden zijn. En we hebben ook onze Facebookgroep dan veilige ruimte moeten worden om al die stukken te delen. Ik wil veiligheid creëren. Ik wil mensen creëren die durven te zeggen wat ze denken, durven te zijn wie dat ze zijn en durven te zien welke stukken dat aangeleerd zijn en welke van zichzelf komen of van uzelf komen. En als je liever gewoon alleen aan de slag gaat, kun je ook altijd in de do-it-yourself instappen. Dan heb je gewoon alle theorieën en de cursussen en de werkboeken. Dus dan kun je daar zelf mee aan de slag. En wil dan later nog in een groepstraject instappen, kun je altijd upgraden als er een nieuwe groep aankomt. Dus ik zou zeggen, ik heb er in ieder geval keiveel zin in. Ik hoop jij ook. En als je zin hebt, dan ga je gewoon naar mijn website. Ik zal de link zetten in de show notes hieronder. En als je ideeën hebt over wat ik nu zeg van die emotionele immaturiteit en hoe dat ik emotionele volwassenheid zie, hoe dat ik het zie wat emotionele chantage is, als je daar verder over in gesprek wilt gaan, stuur me dan alstublieft een bericht. Because I love this subject. Ik vind dat zo fucking interessant en ik wil daar met mensen over kunnen praten. Oké, okay, bye-bye. Bedankt om te luisteren naar In Mind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. @florette.inmind. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken wat Ragna aan het doen is. En tot de volgende!